naar de gemeenteraad. Deze open ik dan ook. Punt 1, de notulen van de gemeenteraad van 23 maart. Geen vragen, geen opmerkingen, dan worden deze goedgekeurd. En punt 2 gaat over een aanbesteding, reinigen, straatschoten, jaren 26 tot 29, lastvoorwaarden en gunningswijze. Het gaat dus over een opdracht voor het nationaal reinigen van straatschoten, inclusief het afvoeren van het afval gedurende een periode van 1 jaar, met de mogelijkheid tot maximaal 3 stilzwijgende verlengingen van 1 jaar. Het gaat over een openbare procedure en de raming bedraagt €348.964, inclusief de 21% BTW. U vindt het bestek en de inventaris van de straatschoten in bijlage. Tijd is goedgekeurd. Punt 3, aanvullend reglement signalisatie laadinfrastructuur op het Lindenplein. Dus het bestuur voorziet laadinfrastructuur op het openbaar domein met voorbehouden parkeerplaatsen. En deze parkeerplaatsen moeten individueel gesignaleerd worden. Dit besluit reglementeert dus 2 voorbehouden parkeerplaatsen om elektrisch te laden op het Lindenplein. En er zit geen parkeerregime aan vast. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Bij deze goedgekeurd. Punt 4. Masterplan van Gompel Cité. Dit masterplan beschrijft de integrale toekomstvisie voor de site Gompel Cité. Het is het resultaat van intensief overleg tussen het gemeentebestuur en de betrokken initiatiefnemers en legt gezamenlijke afspraken, randvoorwaarden en ontwikkelingsprincipes vast als toetsingskader voor toekomstige vergunningsaanvragen. Dit masterplan dat werd jullie reeds toegelicht en voorgesteld op een raadscommissie. Zijn hierover nog opmerkingen? Goed.
Ja, dank u wel, voorzitter. We gaan dat steunen, uiteraard. We zijn eigenlijk blij dat er na zo heel vele jaren juridische problemen zo uiteindelijk toch een redelijk gedragen plan voor ligt. Maar natuurlijk zijn er een aantal bezorgdheden en vragen die waarschijnlijk voor jullie even belangrijk zijn als voor ons. Ik som even op, onder andere de juridische afdwingbaarheid van het hele project van welke bedrijvigheid er mag zijn, welke niet en zo. Er is eigenlijk geen juridische afdwingbaarheid wat toch een klein beetje het plan voorwaardelijk maakt. De wegen is een parking die uiteindelijk niet gaan toegevoegd worden aan het openbaar domein. De parking die publiekelijk gebruikt mag worden en de wegen is die privaat blijft. Is dat genoeg juridisch onderbouwd? Is dat waterdicht? Kunnen daar later geen problemen mee komen? Wie gaat instaan voor het onderhoud en het beheer? Dat zijn dingen die wel belangrijk zijn om in de oog te houden, denk ik. En ten derde is er genoeg garantie, dat is een opmerking van de GECRO, en terecht denk ik, is er genoeg garantie voor het behoud van de waardevolle boom. Ik denk ook dat dat inderdaad moet in de oog gehouden worden. Dat zijn zo'n beetje mijn opmerkingen. Maar we keuren het plan dus goed.
Ja, dat zijn 3 zeer terechte opmerkingen waar we ook sowieso rekening mee zullen moeten houden. U weet dat dit plan de vergunning, de rest van de vergunningsprocedures niet in de weg staat. Elk individu moet nog een aparte vergunningsaanvraag indienen, die dat dan ook waarschijnlijk nog eens met lopend onderzoek en zo zal verlopen. Dus ook dan gaan er momenten zijn waarop dat we daar nog eens op kunnen gaan terugkomen. En we moeten in de vergunningen die mogelijk verleend zouden worden, ook die zaken gaan vastleggen. Onder andere van die parking. Dat is zelfs een voorbeeld van hoe dat we dat mogelijk zouden kunnen doen. Het volgende punt over Achterbos, waarin dat we een erfdienstbaarheid op zouden kunnen opleggen. Bomen juist van hetzelfde. We gaan een bomenplan laten opmaken waarin we een aantal waardevolle bomen gaan aanduiden. Het gaat natuurlijk vooral om de bomen in de bufferzone die dat makkelijker kan bewaard worden. Als ze in het midden van een perceel zouden liggen, moet er bekeken worden wat er daarmee gaat gebeuren. Maar dat zijn allemaal zaken die dat sowieso zeker nog moeten heel strikt in het oog worden gehouden.
Heel goed. We zijn ook blij dat er inderdaad een bomenplan wordt opgemaakt, want dat is dan soms een beetje de... Het dobbelen aan zoiets van wat is het criterium, wat is de definitie van een waardevolle boom. Maar als experts dat kunnen bepalen wat een waardevolle boom is, is dat een goed instrument om te gebruiken.
Dank u wel. Bij deze mogen wij dit goedkeuren. Prima. Dan gaan we over naar punt 5, de zaak van de wegen. Dus een aanvraag tot het verkabelen van gronden in 13 loden, waarbij 6 loden bestemd zijn voor vrijstaande ingezinswoningen. 4 loden uit de verkabeling gesloten worden en 2 loden toegevoegd worden aan het openbaar domein en 1 lot bestemd is voor een distributiecabine, werd ingediend op 19 januari 2026. Het gaat over een perceel in het sluis, vooraan het sluis. Gedurende het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 11 februari tot en met 12 maart werden 9 bezwaarschriften of petitielijsten ingediend. De conclusie van de bezwaarschriften kan u lezen. Loten 7a en 7b, want daar gaat het hier over, 7a en 7b, een strook grond met een oppervlakte van 7 aren, 67 centiaren en gelegen tussen de rooilijnen, wordt in het openbaar domein gelijfd. Artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat de gemeenteraad een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen, vooraleer een vergunningsverlenende bestuursorgaan kan beslissen over de omgevingsvergunningsaanvraag. Zijn hierover opmerkingen?
Ja, dankjewel voorzitter. Net zoals in mei gaan wij tegenstemmen op dit punt. Het is fijn dat er een bomenplan is en dat daar, zoals Koen juist aanhaalde, wordt meegegeven van welke bomen zijn waardevol en waar moet blijven staan en welke groenstroken moeten behouden blijven. Maar om dezelfde reden als in mei willen wij eigenlijk vooral het advies van ANP ook volgen. Dat we tegen het beknibbelen aan de bosrand zijn. Omdat, ook al is er de dichtheidsvisie en staat dat daar als verdichtingsgebied, is het vooral zo dat zo'n stadsrandbos, ons Molsbos dat erin staat, dat dat een heel groot belangrijk iets is voor de omliggende, als ook voor de stedelijke omgeving. Want we gaan naar die verhitting en we hebben dat echt nodig. Niet alleen ecologisch, want er staan een aantal goede bomen, een aantal eiken die daar zeker behoren te blijven. Maar niet alleen ecologisch, maar ook naar recreatief, naar mensen, naar welzijn. Dat dat gewoon een heel belangrijk stuk bos is. Dat naar ons gevoel niet, waar dat niet aangekapt mag worden. Ook is de vraag van, één, wat is er anders dan in mei? Ik lees inderdaad dat er best wel wat veranderd is naar bomen toe. De bezwaarschriften van de buren gaan ook effectief over dat Molsbos en die groene long die er moet blijven. Twee, hoe komt het dat er in de Haakstraat en de 15 kapelletjes, dat we daar wel als bestuur, of jullie als bestuur, trachten of blijven proberen in te zetten op van, daar gaan we niet aan raken, dat Molsbos, terwijl dat stuk van de Galbergen even waardevol is. Daar is ook met de Witte Mol al veel aan beknibbeld. Goed, want dat wordt goed benut, uiteraard. Maar toch best niet meer doen. En eigenlijk ook, hoe zit het met woonbehoeften? Zijn die 6 losstaande eengezinswoningen wat we nodig hebben? Denk met Keirlandse Zillen, dat is verdichting. Bij ons nu in Achterbos, op de hoek van de Koekenberg en de Blokstraat, 2 huizen waar dat er 6 komen staan, dat is goed, verdichten. Maar aan een bosrand blijven we ons inziens af. Dus dat is echt de vraag van, wat maakt dat we daar toch wel voor gaan, als of jullie als bestuur? Hoe komt het dat bij Haakstraat en Kapelletjes wel lukt, om daarvan af te blijven? Of die keuze wel wordt gemaakt? En hoe zit het eigenlijk met de visie op woonnoden? Wat is er nodig? Wat is daar de stok achter de deur van de gemeente om echt te kunnen kiezen van hier gaan we nu echt afblijven? En ik weet dat die dichtheidsvisie, ik heb dat gezien op de Duurzaamheidsraad, maar er zijn toch echt nog een aantal zaken die naar ons aanvoelen beter in kaart kunnen gebracht worden en met oog op duurzaamheid en naar de toekomst toe beter niet ingevuld worden met lintbebouwing, want dat is ook niet de juiste manier, denken wij, om meer molenaren of mensen die graag in Mol willen wonen een plek te geven. Dus daarom vinden wij dat geen goed idee.
Dank u wel voor alle duidelijkheid. Het gaat hier vandaag over de zaak van de wegen die we goedkeuren. Ze doen hier geen uitspraak over de mogelijke verkavelingsvergunning. Dus ik denk dat de zaak van de wegen in deze wel zeer goed is, want dat geeft ook rechtszekerheid aan de huizen die erachter liggen. Dus op zich denk ik dat we dit punt hier wel zouden moeten goedkeuren. Alle andere zaken die u aanhaalt zijn natuurlijk zaken die dat we mee in ogenschouw moeten nemen wanneer dat we binnen het college van burgemeester en schepen de effectieve verkavelingsvergunning gaan bekijken. Er zijn inderdaad niet zoveel zaken gewijzigd ten opzichte van de eerdere vergunningsaanvraag in mei 2025. Er zijn vooral extra studies en extra verduidelijkingen gekomen, dus wij gaan nu bekijken samen met alle externe en interne adviezen hoe dat we daar als college van burgemeester en schepenen mee gaan omgaan. We hebben natuurlijk ook onze beslissing uit 2025 die ook als basis gaat dienen om dit verder dossier verder te gaan beoordelen. Daarnaast, het woonzoneringsplan, daarin zijn we gaan kijken naar wat er binnen woonzones, hè, want we zitten hier wel duidelijk binnen de woonzone. U zegt net, we gaan daar wel een sterke verdichting toestaan. Ja, eigenlijk net niet, want als je gaat kijken naar het woonzoneringsplan, ligt het net binnen het stukje waar dat we de grootste beschermingsgraad op zetten, waar dat we de grootste percelen willen, waar dat we de strengste regels opzetten in verband met het behoud van groen, waar dat we de strengste regels opleggen in verband met het aanplanten van nieuwe bomen. Dus we zitten daar in de rand van het Molsbos. Daar hebben wij als bestuur voor gekozen om in het woonzoneringsplan en de dichtheidsvisie om daar de zwaarste last op te leggen. Dus we proberen het daar echt wel te beperken. Wanneer dat we, zoals u het eigenlijk voorstelt, dingen op het gewestplan gaan herkleuren van woonzone naar iets anders, ja, heeft dat natuurlijk ook een hele procedure en natuurlijk ook een grote kostprijs. En we hebben ervoor gekozen in de dichtheidsvisie om de perceel die er zijn, om geen rechten af te nemen van particuliere eigenaars, maar wel om er daar strenge regels op te gaan leggen, zodat we daar grotere kabels hebben waar we echt wel gaan kijken dat groen daar behouden gaat blijven. Maar nogmaals, vandaag gaat het over het Wegenestracé, wat we gaan goedkeuren en we gaan de verkavingsvergunning bekijken door het college van burgemeester en schepen met alle interne en externe adviezen.
Ja, dankjewel voor uw antwoord. Ik weet het, hè, van die zaak van de wegen, ik ga daar niet nog eens op terugkomen. Maar tegen de verkaveling, dus ook tegen de zaak van de wegen, en ik hoor zeggen, hè, van goed, de keuze is gemaakt om dan effectief daar heel strenge maatregelen of richtlijnen mee te geven aan mensen die daar willen bouwen. Maar dat is echt wel een keuze om toch te zeggen van het mag wel. Hè? Dus ik verwacht ook wel dat, dat gaat goedgekeurd worden, want het staat een zoneringsplan als bouwgebied. Hè? Dus dat is gewoon een jammere zaak. Van oké, daar komt een kostprijs bij. Maar als je gronden kunt kopen voor parking van te maken, kun je ook gronden kopen om er bos van te houden. Want het is dus bos, dus dat is wel onze mening en onze visie dat het daar gewoon fout is om daar te bouwen. Dus ik hoop dat mogelijk in jullie schepencollege nog wel ergens de keuze kan gemaakt worden om te kijken van hoe kunnen we daar naar de toekomst toch beter naar kijken. En dat we niet nog 4 jaar, net zoals een robuuste netenvallei, waar dat overal gebouwd wordt, de volgende 4 jaar gaat er al niet veel van overschieten. Dus heel jammer zaak. Dus we blijven nee stemmen, ook al is het niet tegen de verkaveling, maar ook tegen de zaak van de wegen. Om ons punt te maken. Dankjewel.
Dankjewel. Dan gaan wij stemmen. Hè?
Ja, ik wil eigenlijk... Ja, hallo.
Ik hoor uw stemmen, dus waar moet ik ze gaan zoeken?
Ja, ik wilde even vragen. Er staat conclusie bezwaarschriften, maar waarom steken de bezwaarschriften niet in bijlagen?
Geen idee.
Maar om eerlijk te zijn, ja, als wij onze conclusies willen trekken, hè, dan vinden wij het ook wel belangrijk dat die bezwaarschriften er zelf in zitten, dat we die toch zelf kunnen doornemen. Omdat wij ook wel willen zien of dat er effectief een goed evenwicht is tussen privé en het project zelf. Dus... vinden wij een beetje spijtig en dan gaan wij ook wel onthouden. Dus we zijn helemaal niet tegen dat project, maar we vinden het wel belangrijk dat die bezwaarschriften er zelf ook in zitten.
Ja, maar nogmaals, de bezwaarschriften hadden heel weinig bezwaarschriften, want staat er ook in, een heel weinig betrekking op de zaak van de wegen. En dat is hetgeen wat we hier vandaag ter stemming voorleggen natuurlijk.
Oké, okay, dank u.
Ik niet gezien, excuseer. Dan gaan we stemmen.
Ja.
Bij deze goedgekeurd. Dan gaan we naar punt 6. Achterbos, een afsluiten van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid, waar Hans het daar net al over had. Dus op 4 april 2024 leverde het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning af voor het slopen van de bestaande gebouwen, het bouwen van 4 appartementsblokken met 37 appartementen, 9 woningen en ondergrondse parkeergarage. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de percelen ja, aan de melkerij, hè, gelegen in Mol ter hoogte van Achterbos 79, 81, 83 en 85. De gemeenteraad keurde in zitting van 25 maart 24 de zaak van de Wegengoed, waarbij de publieke toegankelijke zone wordt afgebakend en waarbij gesteld wordt dat de publieke toegankelijke zone eigendom wordt van de vereniging van mede-eigenaars. Hiertoe wordt een last opgelegd die stelt dat er een overeenkomst met de gemeente moet gesloten worden voor het verlenen van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid, waarbij het beheer dus bij die vereniging van mede-eigenaars terechtkomt. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Zijn hierover vragen? Geen vragen? Dan kunnen wij deze goedkeuren. Dan gaan we naar punt 7. Infrabel, een overeenkomst aanpak plakbord ter hoogte van Overweg Hofstede. De bezittingsovereenkomst met Infrabel voor dat aanplakbord ter hoogte van Overweg langs Hofstede loopt ten einde op 5 april 26. De nieuwe overeenkomst wordt vanaf 1 mei 26 afgesloten voor een periode van maximum 9 jaar. Conform de huidige voorwaarden en de jaarlijkse bezettingsvergoeding bedraagt €90 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Bij deze goedgekeurd. Punt 8. Lokaal Energie- en Klimaatpact. De rapportering. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact rapport 25 bevat de meest recente cijfers over de voortgang binnen de vier werven van het pact en wordt ter kennisname voorgelegd. De financiële rapportering verloopt zoals eerder gelijktijdig met de inhoudelijke rapportage. Een belangrijk nieuw element is dat het wettelijk kader van het rapport van het pact wordt uitgefaseerd. Door deze uitfasering moet de gemeente Mol zich vanaf 26 voorbereiden op een andere manier van lokale klimaatrapportering en opvolging. Het rapport van 25, de financiële rapportage en het advies van de Duurzaamheidsraad zijn terug te vinden in bijlagen. Het gaat hier over een kennisname, maar zijn hierover vragen.
Ja, ik weet dat er een kennisnaam is. Ik heb zo het idee dat wij al ja, zo twee keer per jaar ongeveer dezelfde discussie hierover voeren. Dus ik kan me niet nog eens herhalen. Maar wij scharen ons wel achter het advies of de tekst die de Duurzaamheidsraad erover geschreven heeft, omdat die volgens ons wel redelijk correct is. Zij bedanken ook het bestuur of hebben ook erkenning voor wat er allemaal gebeurd is en zo. Dat is inderdaad goed. Maar er zijn zo nog wel een aantal aandachtpunten waarvan dat we hopen dat die dat daar rekening mee gehouden wordt en dat er ook aan gewerkt wordt en over nagedacht wordt. Zo onder andere het bomenstreefdoel, dat is zoiets een beetje een heikel punt, daar gaan we ook totaal niet aan komen. Dus het is dus echt wel, denk ik, tijd dat er een visie komt over de bomenkap en de bomenbehoud en de bomencompensatie. Dat we eigenlijk niet nog te veel van die debakels moeten hebben, gelijk Moltonk, waar dat we zoveel hectare bos rooien en dat dan gaan laten compenseren ergens in een Limburgse gemeente. Dat lijkt ons niet de beste manier van werken. De tweede opmerking was ook het meer inzetten op de groep mensen met een beperkt inkomen. Want dat zijn uiteindelijk de mensen die het minst ruimte hebben om duurzame renovaties te doen. Welke mogelijkheid hebben om daar weer meer te stimuleren. En dan ook zeer terecht en ook belangrijk en is het proberen meer in te zetten op coöperatieve hernieuwbare energieprojecten. En daar misschien proactief naar op zoek te gaan ook. Er zijn mogelijkheden, die moeten we dan ook eigenlijk aangrijpen. Het besluit is dus eigenlijk dat er vooruitgang geboekt wordt, maar dat er nog veel meer vooruitgang kan geboekt worden op veel punten. Dus onder andere op die bomen aanplanten en bewaring, de fossiele renovaties, de coöperatieve energieprojecten. En het ontharden en het hemel en de hemelwateropvang. Als conclusie hebben zij en wij ook dat we ook ondanks het feit dat de subsidies gaan wegvallen van Vlaanderen toch daar een ambitieus plan van moeten blijven maken en niet mogen laten wegzinken. Dat was mijn tussenkomst.
Frederik?
Ja, dankjewel. Ik denk ook, ik was net als u ook wel blij met het advies van de Duurzaamheidsraad. Ik denk dat er ook wel een heel aantal heel concrete handvaten in zitten om mee aan de slag te gaan. Dat vind ik wel fijn. Ik wil niet zeggen dat per se allemaal lukt, maar op zich is dat toch richtinggevend, ook voor ons, om er dingen aan te doen. Wat bomen betreft, ja, over de bomenkap op een donk hebben we het al gehad. Dat was inderdaad spijtig. Vinden wij zelf ook spijtig. Dus dat je dat nog wel eens herhalen. We hadden ook graag liever gewoon inmol gecompenseerd gehad. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt, ondanks de beste intenties van het bestuur. Voor de rest denk ik dat we er effectief wel eens moeten kijken of dat we met die percelen die dan toen niet weerhouden zijn, of dat we dan niet in het kader van een compensatie toch eens moeten zien dat die toch geen waarde kunnen vertegenwoordigen om alsnog bomen bij aan te planten. Want wat het bomenstreefcijfer betreft, blijf ik ook wel wat gefrustreerd. Ja, dat vind ik dat een zeer tendentieuze telling in dat LKP. Want wij hebben gekozen om heel zuiver te tellen en eigenlijk enkel de bomen op te nemen waarvan dat we zeker zijn dat ze geplant zijn omdat we ze zelf geplant hebben. Maar ja, er zijn andere gemeentes die dat iets breder interpreteren. Die hebben dan betere cijfers, maar dan ja, vind ik ons eerlijker. Omdat, het is nog altijd, ja, het is op het Vlaams gemiddelde, maar het is niet goed, hè, 10%. Dus dat wat die bomen betreft, ik denk dat we er goed over moeten nadenken, dat we daar toch eventueel een inhaalbeweging kunnen maken. Al is dat streefdoel zeer ambitieus om dat te halen. Ik denk ook dat we op dit moment wel eerlijk moeten zijn. Als we op dit moment 10% halen, ja, brand 100 gaan we niet geraken. Allee, dat is ook maar gewoon eerlijk. Ik denk, de nadruk op kwetsbare groepen is heel belangrijk. Maar daar denk ik ook, wil ik ook met de duurzaamheidsgrant, want hij is nu opnieuw opgestart, op met hen wel eens luisteren en samen ook met de bevoegde schepenen. De duurzaamheidsgrant is daar vragende partij voor, om eens te kijken, ja, wat kan dat juist zijn en wat zien zij daar juist. Want we gaan daar twee dingen spelen. Enerzijds, ja, zoals altijd bij klimaat, adaptatie, mitigatie. Eén, hoe maakt uw verouderd patrimonium, privaat patrimonium, beter? En vooral ook patrimonium waarvan dat verhuurd wordt. En ik denk dat we daar ook wel met conformiteitsattest een aantal goede stappen gezet hebben voor de legislatuur nog aan het zetten zijn. Dus dat we daar wel acties nemen, maar het effect daarvan is vrij traag. Maar twee, ja, ook wel de adaptatie in dit geval dan eigenlijk, maar dat is eigenlijk het proberen te verkleinen van een impact van klimaatverandering op die kwetsbare groepen. Want zij zijn natuurlijk degene die het eerste en het hardste getroffen worden. Dus ook die bekommering is deel ik. Alleen vind ik dat wel een heel, ik vind dat vrij fundamenteel, maar ik vind dat wel een heel moeilijk en abstract gegeven. Dus ik zou daar deze legislatuur met de duurzaamheidsraad ook wel eens over willen verder nadenken. Ook om, want allee, op een aantal dingen zijn ze heel concreet. Hier hoop ik van hen ook nog wel wat insteken te krijgen die mogelijk nuttig zijn. Coöperatieve energie vroeg mij wel af. Ja, je hebt gelijk dat we daar moeten kijken hoe dat we dat kunnen doen. Ik ben ook heel blij dat er eentje, dat we effectief, het is lang nul geweest. Hè. Dat is nu dankzij het SCK toch een hele grote werkgever, een heel grote organisatie, dat we daar nu op scoren. Maar wat ik me daar afgezet, er nog opportuniteiten waren. Maar ik vroeg me, ja, welke heb je daar concrete voorbeelden van, want, ja, dan, want als die er zijn, moeten we die effectief wel vastpakken.
We hebben ooit eens een windmolen of een windturbineplan opgemaakt, waar een aantal zones bepaald werden waar de windenergie zou kunnen toegelaten worden. En daar zijn ook mogelijkheden om dat op een coöperatieve manier te doen.
Ja.
En we hebben ooit een zone bepaald tussen SAS 6 en SAS 7 ongeveer. Dat wij toen als gemeente eigenlijk goed vonden als zone, maar dan uiteindelijk toch twee of drie keer een project is ingediend en terug afgekeurd. Dus ik bedoel, een dergelijk project zou een coöperatieve kunnen zijn. En de projecten die toen ingediend zijn, dat ging over, ik weet weinig over kilowattuur, maar dat ging over nogal wat gezinnen.
Dat is heel erg oké, dan weet ik dat het daarover gaat. Dan moeten we eens kijken. Maar over windmolens, er is ook heel veel onderzoek gebeurd al. Dat is niet evident. Windmolens zijn moeilijk.
Of bijvoorbeeld de logica zelf volgens ons, en ik denk ook de duurzaamheidsraad in Postel aan de autostrade.
Ons ook, hè?
Ik weet dat we met de vogelrichtlijngebied
zitten.
Dat wel 40 jaar bestaat of zo. En nou, misschien moet daar over nagedacht worden of daar iets aan kan gewijzigd worden.
Graag, daarin denk ik dat we absoluut bondgenoot zijn. Dat hebben we ook vorige legislatuur wel geprobeerd om dat te deblokkeren, maar dat lukt dus echt niet. Dat is, inderdaad zijn de hogere overheden vrijstellig, want dat zou echt de ideale plaats.
En dat is vreemd, want dat is misschien nu niet op zijn plaats die discussie, maar dat is zoveel jaar geleden, ik denk bijna 40 jaar geleden, heel arbitrair vastgesteld.
Ja.
Want je kunt een hele rij windmolens zien, mol niet, en dan vanaf de grens toch wel. Dus dat is een beetje raar.
Ja.
Vastgesteld in een tijd, hè. Dat is heel jammer eigenlijk. Hè.
Ja. Absoluut. Dus die mening delen we. Ja, en wat onthaarden betreft, wateropvang. Ook daar tellen wij redelijk eerlijk. Want wat we daar ook zouden kunnen doen, is eigenlijk hetgeen wat gewoon Vlaams verplicht is aan water, aan regenwateropvang, meetellen. Elke vergunning dat we geven, en dan, ja, dan halen we die score wel. Maar dat doen we niet, omdat dat private ingrepen zijn en we tellen eigenlijk alleen onze eigen inspanningen. Dus dat zou we wel kunnen doen, dan zou die score daar wel een heel pak beter zijn. Het ontharden van openbaar domein is natuurlijk ook wel een punt waar we op moeten kijken. En ook heel graag samen met de Duurzaamheidsraad. Heel vaak, alle kleine beetjes helpen daar. En dus moeten we daar ook kijken of we daar inderdaad ook stappen vooruit kunnen zetten. Dus dat deel ik ook. En het wegvallen van die subsidie vind ik wel heel jammer. Want je kunt van alles zeggen over de LKP. Maar het heeft op zijn minst de verdienste dat we inderdaad 2 keer per jaar dit doen. Hè. Het heeft de verdienste dat het op een agenda zet en dat er aan gewerkt wordt. Nu, de ambitie is wel om ook als het wegvalt, wel data te blijven verzamelen om ook als de gemeenteraad wenst geïnformeerd te worden, dat we nog altijd wel kunnen zeggen wat er effectief gebeurd is. Dus het is niet zo omdat de subsidie wegvalt, dat al het werk dat onze duurzaamheidsambtenaar erin steekt en alle achterliggende cijfers, dat die verloren zullen gaan, verre van. Zodat we wel in staat zijn om ook altijd wel te kunnen blijven aangeven wat doen we wel, wat doen we niet en boeken we vooruitgang of niet. Dus dat is wel het absolute plan. Dus dus het is inderdaad een kennisname. Ik weet dat wij dit al keer per jaar doen. Maar het is niet zo, het is niet dat het wegvalt, dat ook de ambitie weg is. En ik denk wel dat we ook, duurzaamheid is, zoals het dan heet, met een moeilijk woord, transversaal, maar ik denk samen met de Duurzaamheidsraad en ook samen met de collega's wel, denk ik wel dat we moeten kijken hoe we op een aantal vlakken en de thema's die dat je aanhaalt, hoe dat we daar effectief stappen kunnen zetten. In de hoop dat we op het einde van de legislatuur dan zonder LKP, maar met cijfers, wel nog altijd kunnen aantonen dat we er toch hard aan gewerkt hebben.
Ja, ik denk ook dat het goed is dat die data er zijn, dat die ook blijven bijgehouden worden. Maar misschien is het minder belangrijk om u vast te houden aan de cijfers en de eventuele doelstellingen die ooit gezet zijn. Maar gewoon bij elk project en elk dingen moet beslist worden te bepalen, hoe doen we dat op de meest duurzame manier? Zitten we al aan 20% of 70%, maar gewoon dan, als we dit beslissen, welke is de duurzaamste manier? En iets minder te focussen op de cijfers. Wat ook nodig is natuurlijk, want anders, je moet ergens een richtlijn hebben. Zo maar,
gewoon één kleine aanvulling en dat is iets waar we daar in het verleden ook wel wat op vastgezeten hebben. Bijvoorbeeld het aantal nieuwe bomen, die 10.000. We hebben bijvoorbeeld op een kilometer vogelvlucht van een sportsite van een Donk, zijn volgens mij een half jaar geleden 7.000 nieuwe bomen en struiken aangeplant. Maar niet door de gemeente, wel door de provincie. 3,5 hectare. Dus ik denk dat het ook mag gezegd worden. En dan sta je nu toevallig niet in die cijfers, maar die 7.000 bomen zijn er wel in Achterbos ook. Achterbos Donk, het is vlak bij elkaar, achteraan Goorstraat, Peperstraat, zijn er ook wel effectief bijgekomen. Je ziet welke bomen aanplant ook andere Vlaamse overheden in Mol gedaan hebben. Zou daar misschien ook een belachelijk cijfer van 120.000 kunnen hebben staan, maar niet wil zeggen dat we dan ook zelf moeten kunnen zien welke inspanningen wij ook leveren. En dat is inderdaad soms het gekke wel een stukje aan die cijfers. En zou het ook wel heel fijn zijn, die 3,5 hectare bos die daar vlak naast een dalemansloop gekomen is, en naast een breiloop eigenlijk, waar dat ook met aangepaste bomen en zo is, voor dat nat karakter. Dat is ook heel fijn dat dan ook zou vermeld worden, want dat is eigenlijk vlakbij. Dat is niet de compensatie die wij gedaan hebben, maar de provincie heeft daar wel heel veel bomen geplant. Dus zo denk ik dat je altijd alles moet samenleggen, maar blijft inderdaad een heel belangrijke materie en inspanningen doen waar we moeten doen, die volg ik heel. Zeker.
Ja, en los van wat de andere overheden doen, moeten wij als lokale overheid ook blijven inzetten natuurlijk.
Ja, maar het mag wel vermeld worden als andere overheden vlak daarbij 3,5 hectare bebossen kwalitatief. Dat mogen onze burgers ook weten, want dat is wel belangrijk op zich dat die bomen er effectief bijgekomen zijn. En we mogen die hier misschien niet meetellen, maar het zijn wel bomen die gezet zijn. Dus dat vind ik soms een klein beetje raar van waarom dat men niet eerder gewoon alle bomen, en dan zegt zoveel door de gemeente, wij moeten dat niet als gemeente claimen, we hebben dat niet gedaan. Maar daar ligt de molenaar ook minder van wakker wie dat de bomen zet. Hij heeft heel graag dat er bomen gezet worden, denk ik eigenlijk. Dus daar wil ik dan ook, en zo kunnen natuurlijk dan nog wel wat beschouwing, maar het was maar een rand. Maar we moeten het allemaal samenleggen en door al die dingen samen hopen dat we toch wel een redelijk bossig karakter, dat we als gemeente nog absoluut groen karakter, landelijk karakter dat we hebben, dat we dat ook wel een stukje kunnen bewaren, denk ik.
Ja, dat is waar. En bij deze zijn is dat ook vermeld.
Voilà.
En dat mag ook zeker de burger
weten
dat
het al wist.
Al is dat niet door ons, maar door voilà. Een andere overheid, dat is waar.
Voilà.
Maar het redelijk tot de verbeelding sprekende project van de kap van de bomen op de Sportie de Donk, die dan niet in eigen gemeente kan gecommenteerd worden, nogthans hebben we de tweede grootste gemeente van Vlaanderen. Dat is een beetje
ja, maar
moeilijk begrijpbaar.
Vindt hij dan toevallig wel grond dat van 3,5 hectare vlakbij, en dan natuurlijk niet als compensatie van, maar dat ook wel gezet heeft. Dus ja, dat is ook interessant om dat te weten.
Ik heb het gezien.
Dank u, voorzitter. Nee, ik had nog even een vraagje in verband met die rapportering. Is er al geweten op welke manier dat die dan wel gaat moeten gebeuren?
Wij weten helemaal niks. Dat is heel vervelend. Wij zouden ook heel graag willen weten of er überhaupt nog iets komt of niet. Want ja, dat zou ja, ook gewoon puur voor onze eigen interne werking. Als we iets zouden moeten doen, ja, moeten wij wel data verzamelen. En dus van, op dat moment, dat weten we dus niet. Dus wij verzamelen nu een aantal data waarvan we die in het verleden altijd verzameld hebben. En waarvan we denken dat die relevant zijn. Ook nog een aantal extra. Maar wij weten dus totaal niet of er vanuit de Vlaamse overheid nog een aanmoediging gaat komen om rond klimaat en duur, een gestructureerde zoals dit, gestructureerde aanmoediging gaat komen om rond die doelstellingen te werken. Dus ja, dat is heel vervelend is dat.
Ja.
Vooral ook omdat je dan, ik vind dat ook wel jammer, omdat ik heb hier denk ik in al die discussies met de Koen weer elke keer benadrukt dat elk niveau zijn inspanning moet leveren. Ja, dan vind ik het wel heel jammer dat dan het Vlaamse niveau ja, ons eigenlijk wat aan ons lot overlaat en ja, ons ook niet wat sturing of wat richtlijnen in geeft. Dus ja, oké, ja, dan waarvan acte dan? Dan zullen wij zien hoe dat we het dan zelf zullen doen, maar ik vind dat wel spijtig.
Oké, dank u wel.
Goed, bij deze zijn jullie in kennis gesteld en hebben we er nog eens echt goed over gepraat, dat is altijd goed. Punt 9, gemeentelijke basisonderwijs MAL, verwerkingsovereenkomst, leersteuncentrum COSMOS. De algemene verordening gegevensbescherming verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke om overeenkomsten af te sluiten met de verwerkers van persoonsgegevens waarop hij of zij een beroep doet. Er zou daarom een verwerkingsovereenkomst opgesteld moeten worden tussen het gemeentebestuur van MAL en leercentrum COSMOS, waarmee het gemeentelijk basisonderwijs van MAL samenwerkt. De Data Protection Officer en het van het IOK verleende per mail op 20 maart een positief advies. Uw goedkeuring wordt gevraagd. Hij heeft deze goedgekeurd. Dan punt 10. Galbergen, beëindiging gebruiksovereenkomst, terreinen en kampgebouw. De algemene vergadering van de speelpleinen van MAL heeft op 17 oktober 2025 beslist om de speelpleinwerking zoals die vandaag bestaat niet langer te organiseren. De organisatie van de speelpleinen wordt vanaf juli 2026 georganiseerd door de EVA VZW Jeugd en Sport. En omwille van deze reden wenst speelpleinen van MAL VZW niet langer gebruik te maken van de betrokken terreinen en infrastructuur. De VZW Speelpleinen verzoekt bij gevolg via brief om de gebruiksovereenkomsten met betrekking tot de terreinen en het monitorenlokaal op de site van de Galbergen in onderling akkoord te beëindigen. In bijlage vindt u de brief en dan die beide overeenkomsten. Aan de gemeenteraad wordt dus uw goedkeuring gevraagd voor het beëindigen hiervan. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich is het jammer dat een VZW die dat al decennia lang doet, hè, dat die genoopt worden om te stoppen door het tekort aan monitoren. Nu, ik vind het ook wel heel positief dat de Eva zegt van we gaan dit proberen verder te zetten. Nu, ik las dat daar het gemeentebestuur op dit ogenblik 10 monitoren voor zocht, met 2 zorgmonitoren. Maar ik vroeg me af, omdat er ook bij stond van dat de VZW zoals die bestaat, betrokken wordt nog bij de selectie van de mensen. Dus ik vroeg me af, hoe wordt die samenwerking met de VZW dan vormgegeven en blijft die bestaan? Of is dat de bedoeling dat de gemeente dat helemaal gaat overnemen? En tweede is, de speelpenwerking heeft altijd al bekend gestaan als een heel laagdrempelige werking. Hè, in de zin van dat redelijk goedkoop was, heel flexibel ook om kinderen in te schrijven. Blijven die uitgangspunten overeind of gaan er toch veranderingen zijn, andere accenten gelegd worden? Of wat is eigenlijk de visie daarop van de EVA?
Dat zal ik anders antwoorden. Sowieso de uitgangspunten voor het heel laagdrempelige, dat is denk ik een van de redenen. Ik moet heel eerlijk zijn, maar al een aantal jaren hadden we de signalen ontvangen van ja, speelplein Galberg en ook vanuit de EVA Jeugd en Sport ondersteund, dat het op zich voor hun moeilijker en moeilijker werd om een basiswerking te garanderen. Dat ze eigenlijk ook al, denk ik, de laatste jaren ook al een heel stukje in werking en dagen begonnen af te bouwen en dat we dat wel een stukje aanvoelden. En dat we eigenlijk een heel fundamentele beslissing genomen hebben. Het heeft ook een stukje wel met dat BOA-verhaal te maken van ja, dat men echt zegt van je moet als gemeente ook toch wel die over die kinderopvang serieus gaan nadenken. Welke partners, welke initiatieven heb je? Dat voor ons absoluut een uitgemaakte zaak was. Dat we daar wel, laten we zeggen, de speelpleinen in zijn vorm van je kunt daar 's morgens al van goed op tijd aankomen. Je hebt wel wat marge. Het is niet zo perfect op dat uur. Het halen ook met marge, met op zich bedragen. Ja, natuurlijk ook alle activiteiten, daar een bos ravotten spelen die op zich haalbaar en haalbaar zouden zijn, is dat absoluut de bedoeling. Omdat het natuurlijk nu het allereerste jaar is, willen we ook sowieso nog van de know-how van, ja, ik zou zeggen, de monitoren van de vorig jaar nog gebruik maken. Daarom ook wel bij de selectie en zo, dat we juiste profielen, maar bijvoorbeeld de coördinatie, gaat ook door iemand van de EVA Jeugdsport ook effectief gebeuren, die ook al sinds jaar en dag heel wat ervaring heeft, die dat gaat opnemen. Maar we inderdaad met een aantal hoofdmonitoren en met een aantal monitoren daar toch al wel een goede werking willen opzetten, met dan wel de ambitie om de volgende jaren, als we dat op punt krijgen, om dat ook een stukje nog terug meer weken gaan mogelijk te maken. En zo denk ik voor de kinderen in de zomer een hele fijne activiteit voorzien. Uiteraard voor een aantal ouders om het allemaal ineengepuzzeld te krijgen en op die laagdrempelige manier. Dus heel anders dan ja, zo inschrijven in een het is ook een ander iets, maar ik denk dat die met diversiteit van het aanbod of die verschillende dingen, ja, dat we die absoluut willen houden en daar wel bewust, want daar moeten we ook wel personeels, en we moeten heel eerlijk zijn, en wij moeten daar een stuk personeels inzet op inzetten die we in het verleden daar niet op ingezet hebben. Ja, dat is een keuze geweest, denk ik, ook vanuit een EVA Jeugdsport, omdat we die opvang te belangrijk vonden om daar een stukje toch naar te heroriënteren. Dus een heel bewuste keuze, waar het wel de bedoeling is naar de toekomst toe, dan natuurlijk dat vanuit een EVA Jeugdsport, waar ook kampverblijf van Galbergen, van de Maat, zit daar ook allemaal in, ja, dat het eerder van daaruit gebracht wordt, als mensen van de speelpleinen daar deel van willen uitmaken, kunnen zij dat ook. Maar niet alleen een verhaal dat een organisatie die vroeger iets gedaan heeft, nog voor de volgende jaren alles zal gaan bepalen. Het is wel de bedoeling dat het dan vanuit een EVA, waar de gebruikers zitten, ja, dat we daar eigenlijk de volgende jaren ook de richtlijnen kunnen meenemen. Maar het is absoluut natuurlijk niet de bedoeling, omdat morgen grabbelpas is iets anders. Dat doen we ook. En dit is iets anders dan grabbelpas. En een opvang op de BKO's is ook, zijn eigenlijk drie verschillende soorten van aanboden. En we denken dat die alle drie wel belangrijk zijn. En we denken, als we hier niet gehandeld hadden, dat één van de drie misschien echt wel eens helemaal verdwenen zou zijn. En juist om die verschraling tegen te gaan, is dat belangrijk. Ik denk, als ik van collega Soever ook vanuit de sociale dienst, is eigenlijk altijd heel duidelijk gesteld van in het begin van, ja, het is zo'n een laagdrempelige manier, zeker in de zomer, dat het een hele grote meerwaarde heeft. Dat is een van de redenen dat we daar extra op inzetten. Dus we gaan wel van de know-how van de speelplein gebruik maken, maar wel de bedoeling dat die know-how meer en meer in de EVA Jeugdsport gaat komen. Zij nog altijd mee kunnen goede ideeën brengen, maar dan wel vanuit de ganse groep. En ik heb er wel een heel goed verhaal. We hebben bijvoorbeeld een monitorenlokaal. Wij gaan het dan in de zomer daar ook voor gebruiken. Maar bijvoorbeeld de rest van het jaar kan het bijvoorbeeld dan ook door de school gebruikt worden en zo. Dus we gaan dat dan ook zo goed mogelijk inzetten. Maar natuurlijk, speelplein is vooral 2 maanden, ja, juli en augustus. We hebben ook wel een afspraak in het verleden met de speelpleinen overkoepelend, dat die ook animatorencursussen gaan geven. Willen we een maat van mogelijk ook wel, want dat is belangrijk voor de leiding. Sommigen kunnen dat via scouts hier, maar anderen doen ook de animatorencursus via, ja, van die in dienst van de speelpleinwerking. Dus al die zaken willen we daar op de site, denk ik, wel overeind houden. Dus. Maar dit jaar denk ik wel een week of 3-4, omdat we het echt moeten opstarten nieuw en dan hoop ik dat we op termijn ja, terug eigenlijk naar de situatie van een jaar of 10 geleden kunnen gaan. Dat zou het meest ideale zijn.
Ja, dank u wel. Ja, ik vind het een heel goed idee om het te proberen in leven te houden of misschien een nieuwe schwung te geven. Nog een laatste vraag rond capaciteit. Is daar eigenlijk een inschatting gemaakt van wat men daar verwacht? Of is dat...
Ja, die gaat zeker gemaakt zijn. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik het niet op 10 nauwkeurig wil zetten. Ik weet wel dat ze op basis van het aantal begeleiders hebben zij ook op kindnorm. En die is natuurlijk weer net iets anders dan in een BKO. Omdat het natuurlijk ook weer een ander manier van spelen en van samenkomen is. Ik weet niet of Hans exact het getal kent. Zal u dat heel snel overmaken voor dit jaar. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat de volgende jaren om daarom niet direct het getal te verhogen, maar je natuurlijk ook het aantal weken dat je dat getal opvangt, wil natuurlijk wel kwalitatief doen, maar in principe heb je daar wel, als de vraag veel groter is, heb ik wel het gevoel dat je daar ja, beter op kunt ingrijpen naar de toekomst toe. Als dat ja, het hele gereglementeerde BKO-verhaal is, kun je niet zomaar 20 plaatsen meer creëren, want dan heb je 3-4 medewerkers extra, ik zeg maar iets, nodig. Terwijl hier inderdaad met jobstudenten, met monitoren, met vierkante meters die je kent en met werking die dat je kent, dat je denk ik dan nog extra inspanningen kunt gaan leveren. Maar ik denk exacte getallen zal ik u wel overmaken waar we dit jaar naar kijken. En ik hoop wel de volgende jaren dat je echt meer opvangdagen terug kunt gaan creëren. Het meest ideale is dat niet met een wachtlijst zou zijn, maar dat kinderen die daar 's morgens aankomen, dat die kunnen opgevangen worden. Dat is eigenlijk het idee van speelplein en dat je niet al 3 weken van tevoren moet zitten in te schrijven. Zo.
Inderdaad, zoals het eigenlijk vroeger
ook een beetje. Dus dat is wel de ambitie eigenlijk, ja.
Oké.
Bij deze punt 10 goedgekeurd. We komen naar punt 11, groep talent VZW, statuten, fusie en aanstellen van vertegenwoordigers. Groep talent is een samenwerkingsverband van 4 sociale economiebedrijven, Twerk, Waardenmakerij, Boskat en Contenti. Sinds 2017 werken deze bedrijven samen onder de naam Groep Talent. De tijd is nu rijp om het samenwerkingsverband te formaliseren door een juridische fusie. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de fusie van Groep Talent met dus die verschillende VZW's goed te keuren. Verder wordt er aan de gemeenteraad gevraagd om een vertegenwoordiger voor te dragen in de algemene vergadering van Groep Talent en om samen met de andere lokale besturen uit de regio Baldemore een vertegenwoordiger voor het bestuursorgaan van Groep Talent voor te dragen. Vanuit Baldemore wordt voor het bestuursorgaan van Groep Talent Wendy Soefers voorgedragen. En voor de algemene vergadering van Groep Talent werd een kandidatuur ingediend als effectief vertegenwoordiger door Koenraad Haasbroek. U krijgt nu een stemmingsformulier hiervoor. Je hebt ook een rood potlood gekregen. Dus geen blauw, geen zwart, geen groen. Daar rood potlood. Ofwel is uw stem ongeldig. Hè? Ook niet geen tekeneentjes, geen doedeltjes, niks. Hè? Gewoon een balletje maken. Hè? En dan komen worden uw dingen opgehaald. Plooi het een keer dubbel, want dat is ook nog. Hè? Je moet dat in alle anonimiteit doen. Dus scherm het af en zet dat bolletje.
Je mag niet kijken, hè, vriend. Je mag niet
kijken.
Ah, dat is het. Maar ook niet bij een andere buurman.
Ik ook niet gedaan.
We gaan Laurens even zijn werk laten doen en dan kom ik zo dadelijk wel terug op dat punt 11. En dan kunnen wij ondertussen verder werken. Hè. Dus punt 12, Eva, VZW Jeugd en Sport, vervanging van de vertegenwoordiger. In de zitting 24 februari 25 werd Hilde Koremans Vos aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van VZW Eva Jeugd en Sport voor de bestuursperiode 25-2030. Wij kregen van Hilde Koremans een brief dat ze haar mandaat niet langer wenst uit te oefenen en dan moeten we een vervanger aanstellen. N-VA, die de mandataris had voorgedragen, stelt voor om Bert van Groenendaal aan te stellen in de algemene vergadering en in de raad van bestuur in vervanging van Hilde Koremans. Uw goedkeuring wordt hiervoor gevraagd. Bij deze goedgekeurd. Punt 13, Eva VZW Jeugd en Sport, de algemene vergadering. Nu dat we vertegenwoordigers hebben, kunnen we ook een algemene vergadering houden. De Eva VZW Jeugd en Sport vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 26 mei aanstaande. En bovendien vraagt de Eva aan de gemeenteraad de goedkeuring van de jaarrekening van 25. U vindt alles in bijlage. En wij stellen ook het mandaat van de vertegenwoordiger voor die vergadering vast. Bij deze vragen wij uw goedkeuring, bij deze goedgekeurd. Komen we aan punt 14, algemene vergadering 25 juni 26 van Sipal. Mijn vraag wordt hier ook weer gevraagd om de agenda en toet goed te keuren en die vindt u in bijlage. Bij deze goedgekeurd. Dan komen we aan dezelfde dingen die we tegengekomen zijn in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 15, arbeidsreglement, aanpassingen en nieuwe bijlagen. Ik neem aan dat ik dat niet helemaal terug moet lezen en dat ik gewoon mag vragen uw goedkeuring. Bij deze goedgekeurd. Dan de rechtspositieregeling, puntje 16, aanpassing bijlage 1, is ook hetzelfde als voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Bij deze dus ook goedgekeurd. En dan zal ik wel eventjes wachten tot dat Laurens klaar is voor punt 11. Zo moeten helpen met het zeggen, hè, Laurens? Ja. Bij deze zegt Laurens dat unaniem aanvaard is. Moet ik nog Hanna loslaten?
Nee.
Hanna, jij hebt dat gezien, dat hij dat goed geteld heeft?
Ja, ik weet het niet, Hanna, de jongste. Is het Jens,
de jongste?
Iemand heeft vier gasten daar.
Ah ja, oké. Okay. Ah, dat Bart is de jongste, ja.
Geen dag, ik krijg je katten.
Bij deze Bart, heb jij de Laurens goed in de gaten gehouden? Ah ja, prima.